Zijn, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit de 79ste psalm, het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij misdreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. De versen 4 en 7 van Psalm 79. gemeente, mogen we op de avond van deze rustdag in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen wij uit Psalm 130 het vierde vers: Hoopt op den Heere, gij vromen. Psalm 130, vers 4. En in ieder van ons spreken nu bij zichzelf in het hart aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. We openen vanavond de Heilige Schrift met elkander, allereerst in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen, Psalm 51. De 51ste psalm. Psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen en nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaar zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij, God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen, want ge hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen, de offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion, naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op, dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt, dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Hier eindigt de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 11e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 14 en 20 tot en met 26. Marcus 11, te beginnen bij vers 12. Marcus 11, vers 12. En des andere daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde hem. En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging hij om te zien of hij ook iets op dezelve zou vinden. En daarbij gekomen zijnde vond hij niet aan bladeren, want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus antwoordde zeide tot dezelve: niemand eet de enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En dan vers 20. En des morgens vroeg voorbijgaande zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortelen af. En Petrus zulks indachtig geworden zijnde zeide tot hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt is verdord. En Jezus antwoordende zeide tot hen: hebt geloof op God. Want voorwaar zeg ik u dat, zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden zo wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat ge ze ontvangen zult, en ze zullen u geworden. En wanneer ge staat om te bidden, vergeeft indien ge iets hebt tegen iemand, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeven. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Tot zover de tweede schriftlezing. Gemeente, wanneer wij de Heeren nu gaan vragen om zijn zegen, maak ik u er melding van dat we als predikanten een brief hebben ontvangen van de gereformeerde zendingsbond. waarin aandacht gevraagd wordt voor de zeer ernstige en uitzichtsloze situatie waarin land en volk van Libanon, speciaal de hoofdstad Beirut, zich bevinden. Ongetwijfeld zult u dit zwaar geteisterde volk in uw gebeden aan de Heere en zijn genade hebben aanbevolen. Ondanks de grote bekendheid van deze nood richten we ons als Gereformeerde Zendingsbond, gefuseerd met de Morgenlandzending, toch met deze brief, waarin wij voorbeden voor dit land en volk vragen tot u. Sinds 14 maart de zeer zware beschietingen, slechts af en toe onderbroken door korte perioden van wapenstilstand begonnen, is de situatie aanmerkelijk verslechterd. Velen vonden de dood, de schade is enorm, de ontwrichting van de samenleving is volledig en het leed is onbeschrijfelijk. Van diverse zijden zijn er bemiddelingspogingen ondernomen, ook kerken uit de regio hebben zich niet onbetuigd gelaten. Tot nu toe heeft helaas niets mogen baten. De situatie is zo complex en chaotisch dat menselijkerwijs gesproken het dood en lijden van mensen volstrekt willekeurig en doelloos voortgang zullen hebben. Vanuit de Gereformeerde Zendingsbond en de Morgenlandzending voelen we ons innerlijk gedrongen u dringend te vragen dit lijdende volk in het bijzonder en de christenheid al daar in de eerstvolgende kerkdiensten van uw gemeente in uw gebed te gedenken. Graag vragen we predikanten deze voorbeden in hun gemeente te verrichten. En als u lid van een zendingscommissie of anderszins deze brief ontvangt, wilt u om deze voorbeden vragen. De Heere is een hoorder der gebeden en op het gebed zijn alle eeuwen door onder allerlei vaak moeilijke omstandigheden wonderen geschied. Ten slotte maken we u nog op attent dat thans één van de zendingsarbeiders van de Gereformeerde Zendingsbond in Libanon verblijft, te weten mevrouw Groeneveld, in het Hemlid Hospital te Hamana, terwijl de overige thans met verlof in Nederland vertoeven. Wij bevelen de situatie waarin we samen met velen daar verkeren in uw meeleven en gebeden aan. Het schrijven heeft straks de kerkenraad gepasseerd en wij willen in deze voorbeden ook het land en volk van Libanon, de kerk en mevrouw Groeneveld bijzonder gedenken. Zoeken wij nu samen Gods aangezicht. Trouwe Heere in de hemel, op deze stralende zondagavond, verfrist ook door de wind die is gaan waaien, waardoor niet alleen de ergste warmte wat verdreven is, maar ook de smok die velen in gevaar bracht, danken we de naam uw goedheid. Dat wij hier als een deel van uw gemeente samen mogen zijn. Heren, waar zullen wij beginnen en waar moeten we eindigen om al de zegeningen van uw op te noemen, die we de afgelopen week en ook vandaag in menigte hebben ontvangen, voor het lichaam, maar ook voor het geestelijke. Heren, maak ons er verlegen onder. Want het is zeker groot wanneer een mens, wanneer een volk op aarde verlegen om u mag worden. Maar wanneer er dan ook ogenblikken mogen zijn dat we verlegen met u mogen zijn, wat zal ik, die trouwe Heere, vergelden voor al zijn gunstbewijzen? Heere, dat is een stukje hemel op de aarde. Gun ons er vanavond iets van dat we zo klein, zo vol verwondering onze plaatsen hebben mogen innemen om te luisteren, en geef dat het ook daarom te doen mag zijn naar wat u ons vanavond te leren en te zeggen hebt. Dan is er altijd een woord bij voor het jongste kind en de oudste grijzaard in ons midden en voor allen die daartussenin zijn. Want Heere, u hebt een boodschap die wel niet is naar de mens, maar die wel bestemd is voor de mens. Zowel voor ons als kerkgangers in de nieuwe kerk vanavond, als ook voor alle die met de kerktelefoon verbonden mogen zijn. En zoudt ge dan met uw Heilige Geest willen overkomen om het woord rijkelijk te bedouwen, met de zegen van boven, zodat het ook door mag dringen tot ons hart en wij er persoonlijk bij betrokken mogen worden, zo persoonlijk alsof u helemaal tot ons alleen het woord zou richten. Dan zouden we alles vergeten rondom ons en oor en oog alleen maar voor u kunnen zijn. Heren, dan wordt uw naam alleen bedoeld omdat gij mensen kon bedoelen in uw opzoekende zondaarsliefde en in uw blijvende trouw ook over heel uw gemeente. De schriften zijn geopend, de dienst is aangevangen. Maak nu dat woord, Heren, ook vruchtbaar al straks het in menselijke woorden in de vorm van de verkondiging tot ons komt. En onderwijs ons uit het schatboek van de kerk in die zaken die onder ons niet alleen volkomen zekerheid behoren te hebben, maar ook doorleefd dienen te zijn. Willen wij het profijt ervan genieten, willen we tot eer van uw naam leven, willen we er hoop op mogen hebben, eenmaal bij u te mogen zijn voor eeuwig. Ga dan de rijen door, Heren, met uw woord en geest en bedien nog op en onder de kansel uit de volheid van uw rijke genade. Zegen ook degene die met ons niet konden samenkomen door ouderdom of ziekte of andere omstandigheden, belet in de opgang naar uw huis. In de wijkgemeente, maar ook daaromheen zijn er veel zorgen. Veel verdriet, openbaar, maar ook in stilte, u weet van alle dingen af. Gedenk, Heren, naar uw ontferming en trouw, opdat ook in alles de grote naam van u bedoeld mag worden. Zegen ook de mensen in het ziekenhuis die verpleegd en verzorgd worden. We denken, al hebben we verschillende namen in de gedachten en zullen die ook bij de gemeenten in gedachten zijn, ook aan de kleine Tieneke Dorst. Wil ook dat jonge leven gedenken in uw trouw en goedheid. Gij zijt die God die wonderen vermoogt, bij wie de wonderen thuis zijn en bij die uitkomsten zijn zelfs tegen de dood. Maar wees ook de anderen nabij en goed in het ziekenhuis, in inrichtingen. Ook allen die verzorgd worden als lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, waarvan er ook verschillende in de gemeente worden gevonden, en daaromheen de ouders en de familie, wil ze alle nabij zijn en gedenken in uw genade. Maar bijzonder, Heren, doen we de voorbeden, zoals dat gevraagd is voor het lijdend volk van Libanon, waar vreselijke beschietingen plaatsvinden, waar een land in puin wordt gelegd, waar een bevolking voortdurend in angst van de dood moet leven, o God. Wat een wonder dat we hier nog niet door beschietingen heen moesten proberen de kerk te bereiken, maar dat het hier nog vrede en vrijheid wezen mag. Gedenk bijzonder ook uw volk daar in het Midden-Oosten, in dat zwaar aangevochten en bestreden land. En wil, Heren, de pogingen in het werk gesteld om daar vrede te bereiken door uw goede hand doen gelukken. Ze zijn toch daar niet slechter dan wij. Zegen bijzonder de arbeid van de kerken daar en ook mevrouw Groeneveld in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond, die onder uiterst moeilijke omstandigheden daar haar arbeid moet verrichten. En het zal de vraag zijn of de zendingsarbeiders met verlof er ooit nog weer naartoe kunnen, hoewel ze het zo graag zouden willen. Heren, bij u zijn wonderen. Gij hebt maar te bestellen allerlei vrede en breng ook de verantwoordelijke leiders tot inzicht dat ze bezig zijn het volk en land totaal te ruïneren. En wil, Heren, dan in dat alles ruim baan maken voor uw koninkrijk, opdat ook in die oorlogstoestand er velen mogen vluchten naar die enige schuilplaats waar het in leven en sterven alleen maar veilig is. Bij de Heere Jezus Christus in een land dat ook sterke invloed van de moslims ondervindt, hoewel daar van ouds altijd een christenvolk heeft vertoefd. Heren, gedenk het en
Laat uw woord ook daar, ondanks alles, zijn loop mogen houden en ontvangen. Zegen de arbeid in uw evangelie allerwegen, in dienst van de zending en van de evangelisatie. Laat ook de beslissing die dominee ten voorde mocht nemen in uw gunst mogen zijn en dat zijn verblijf hier mag wezen, Heere, tot uw eer en tot zegen van velen. En maak ons zo in alles afhankelijk van de leiding uws geestes, die in al de waarheid leidt, die oprecht maakt en die bovenal aan schuld verslagen harten de genade betuigt van de Heere Jezus Christus en hem in doorwonden harten indraagt als die enige zaligmaker, gekomen om zondaren te behouden, door recht en uit genade. Heere, gedenk ons in zijn naam en Jezus wil. Amen. Gemeente, vindt u het niet erg moeilijk, want ik denk dat we ze allemaal wel eens meemaken. Vindt u het niet geweldig moeilijk om met oneerlijke mensen te moeten omgaan? Je kunt er soms niet van buiten, maar het kan zwaar vallen. Zeker wanneer we zelf eerlijk gemaakt werden voor God en de mensen, want als het erop aankomt zijn we allemaal oneerlijke mensen. Liggen we allemaal in de leugen sedert we van God in het paradijs afvielen. Houden we allemaal een schijn op. Wat dat betreft kunnen we er nooit boven staan. Maar als we zelf voor eigen hart en leven iets hebben ingeleefd van dat verschrikkelijke oneerlijk te zijn tegenover God en de mensen, dan valt het ons moeilijk om met oneerlijke mensen om te gaan. En laten we dan maar heel dicht vanavond bij huis, zou ik zeggen, beginnen. Er is wat gebeurd. En als vader en moeder dan, zoals het heet, het richtersambt moeten vervullen, dan kan het gebeuren dat als vader en moeder iets gaan onderzoeken en uitzoeken voordat ze uitgesproken zijn, een van de kinderen roept: ik heb het niet gedaan, maar hij of zij. Daar zijn we om te beginnen geweldige meesters in. Om de schuld van ons af te schuiven naar anderen toe. En als we dan helemaal er niet meer onderuit kunnen en de zaak is vastgelopen en we moeten toegeven, weet u wat er dan nog wel eens gezegd wordt? Is dat dan zo erg? Is het dan zo erg? Dan gaan we de schuld verkleinen. Wanneer die vastgesteld is en we kunnen er niet onderuit komen, afschuiven en de schuld verkleinen. En dat vinden we erg naar wanneer dat in de menselijke samenleving gebeurt en we zijn er zelf bij betrokken. Dan kunnen we er hinder van hebben als een kind of een kleinkind zo spreekt en zo handelt. Maar gemeente, hoeveel erger is dat nu tegenover de Heer? Dat we de schuld, zelfs als erop aankomt, denk aan wat Adam in het paradijs deed, naar God toeschuiven. Had u die vrouw maar niet moeten maken. Daar is de ellende mee begonnen. En als de schuld vastgesteld wordt, proberen we die te verkleinen. En daarom is het zo'n voorrecht, gemeente, wanneer niet alleen de schuld geweten, maar ook de schuld wordt erkend. Wanneer de strafwaardigheid wordt ingeleefd dat er een ogenblik in ons leven gekomen is en een plaats gekend werd waar we een welgevallen leerden nemen aan de straffen van onze ongerechtigheid. Een moeilijke plaats. Maar als we er gebracht worden is er niet zo zalig als dat het van de Heere eerlijk te mogen verliezen. En dan gemeente bekend gemaakt te worden met het wonder van de grote en de genadige schuldvergeving enkel in het bloed van de middelaar. En gemeente, hoewel we dat één keer in ons leven hebben moeten leren kennen, leren al degenen die door de Heere onderwezen worden gedurig weer op dat plekje te komen. Gedurig weer het bloed van de middelaar nodig te hebben. En in oprechtheid voor de Heere en met de naaste te leven. Daarover hebben wij vanavond met elkander te spreken. Aan de hand van zondag 51, de voorlaatste zondag uit de Heidelberger Catechismus, waarin besproken wordt de vijfde bede. Zondag 51. Welke, zo wordt daar de vraag gesteld, welke is de vijfde bede? Antwoord: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, alzo wij ook de getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Het gaat dus, gemeente, vanavond over de bede, de zondag van de schuldvergeving. En we willen proberen om deze zondagsafdeling aan de hand van drie hoofdlijnen met u te bespreken. We gaan denken over de behoefte aan de schuldvergeving, de bede om de schuldvergeving en de gezindheid tot de schuldvergeving. Makkelijk te onthouden, dacht ik. U hebt een kapstok waaraan u de preek kunt ophangen, vinden de mensen wel eens fijn. Goed, de zondag over de schuldvergeving, de behoefte eraan, de bede erom en de gezindheid ertoe. Voordat we trachten met Gods hulp deze gedachte aan de hand van de Heidelbergen te ontvouwen, krijgt u eerst gelegenheid om uw liefdegave in gereedheid te brengen. We kunnen ook spreken van het betalen van een liefdeschuld. In de eerste rondgang voor de diaconie, de barmhartigheid. De tweede rondgang is voor de kerk en de derde collecte straks na de prediking is voor het pastoraat in Rijnsoever, een gerichte kerkcollecte dus. Terwijl de Heer u mogen zegenen bij het uitreiken van uw gaven, zingen wij van de 51ste psalm het eerste vers: gena, o God, gena, hoor mijn gebed, en het vierde: ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans mij laat, zal rein zijn en genezen. Psalm 51, vers 1 en 4. Gemeente, wij moeten het vanavond om te beginnen over lelijke dingen met elkaar gaan hebben. Want we overdenken immers de bede, vergeef ons onze schulden. En schulden zijn hele lelijke dingen. Tenminste, als we ze kennen. Wanneer we schulden hebben, dan betekent dat eigenlijk dat wij niet helemaal vrij zijn. En dat wij ons in de macht van anderen bevinden. Als je schuld hebt bij de melkboer, bij de bakker, bij de kruidenier, bij de slager, dan geeft dat toch gemeenten een niet zo prettig gevoel. En soms moeten leveranciers moeite genoeg doen om de rekeningen betaald te zien. En er zullen heel wat jongens en meisjes vanavond in Katwijk in de kerk zitten, van wie de ouders tegen hen zeggen bij het opgroeien, joh, denk erom hoor, nooit schulden maken. Dat hebben je vader en je moeder ook nooit gedaan. We kunnen wat dat betreft iedereen eerlijk in de ogen zien. Bij sommigen is het een mode om schulden te maken. En dat weegt blijkbaar dan ook niet zo geweldig. Schulden maken dat we in zekere zin in de macht van anderen zijn die een vordering op ons hebben. En nu denken wij gemeente bij schulden vaak in het raam van geld. En het is ook waar dat de Bijbel, om duidelijk te maken wat dat betekent, dikwijls beelden gebruikt aan de geldwereld ontleent. Denk maar eens aan die heer die dienstknechten had, van wie er een grote schuld had. En hem het kwijtschold, terwijl die het veel mindere bedrag van zijn mededienstknecht niet wilde laten schieten. En hem zelfs in de gevangenis wierp totdat hij alles betaald had. Schulden. Die worden duidelijk gemaakt met beelden aan de geldwereld ontleend. En nu waren mijn vrouw en ik enkele week geleden op het zendingshuis in Oestgeest. Daar waren we uitgenodigd. Omdat daar iemand een lezing hield over de betekenis van de reformatie in Latijns-Amerika. En dat was wel interessant, we hopen daar ook dit jaar nog samen naartoe te gaan naar de zendingsarbeiders, om uit de mond van een die daar geweest is te horen wat de reformatie nu in Latijns-Amerika zou kunnen betekenen. En toen vertelde hij dat in Latijns-Amerika, u weet dat, een geweldige schuldenlast op die landen drukt die daar nooit meer bij kan zonder uitkomen. En dat er al die mensen daar ook in Peru en in Chili en in andere landen ook in categorieën van geld denken. En nu wordt daar het woord van God verspreid in de Spaanse taal, want die wordt daar gesproken. Spanje heeft half Latijns-Amerika destijds veroverd in de 16e en de 17e eeuw. En die man vertelde dat daar in sommige bijbels, door de bijbelvertalers, niet om te knoeien, maar wel om een beter begrip te geven, een woord was veranderd in de bede van het Onze Vader. En dan moet u niet bang worden en zeggen, dat is een schande, en wie durft dat te doen, de mond, de woorden van de heiland. Nee, wacht nou eens even. Want er staat in die oude bijbels, vergeef ons onze schulden, onze deoda. En dat is een term die aan de geldwereld ontleend is. En daar hebben ze van gemaakt, vergeef ons onze offensa. Onze beledigingen. En dan voelt u wel, dan gaat het toch een beetje wat veranderen. Want als wij schuld hebben tegenover iemand met een geldbedrag, dat is dan wel erg. Maar het is een zakelijk iets. Maar als je nou iemand beledigd hebt, dan heb je de persoon zelf gekrenkt. En gemeente, gaat het daarover niet? Wordt er in een van de psalmen niet gezongen, vergeef mij al mijn zonden, het werd straks aangehaald in de consistoriekamer door de dienstdoende ouderling in het voorgebed, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Over die zaken gaat het vanavond. Over dingen, over woorden, over gedachten, over werkelijkheden die wij aangedaan hebben als beledigingen aan het adres van de Allerhoogste Majesteit. Het oude volk sprak er wel eens over dat we God in zijn deugd, maar dat we er ook last van hebben. Want gemeente, alleen maar te weten van schuld is ook niet genoeg. Dat geeft ook nog geen behoefte aan de schuldvergeving. Als je weet dat je schuld hebt, wil dat nog niet zeggen dat je die schuld graag ziet weggenomen. Wel als je van die schuld in die wetenschap last krijgt. Dat we er niet verder mee kunnen. Maar hoeveel mensen lopen er niet met schuld rond die ze ook wel weten. In het menselijke vlak dus, maar ook tegenover God. Want ik denk dat scherp door iemand gezegd dat de hel vol van mensen is die weet hebben gehad van schuld. Maar hem nooit vergeven hebben gezien, hem ook nooit vergeven hebben willen zien. Was wel schuld, dat erkenden ze ook wel, verstandelijk. Maar hebben er geen last van, het deed hun geen zeer. En om nu maar een heel kinderlijk voorbeeld te gebruiken, er zitten vanavond gelukkig ook jongens en meisjes in de kerk. Ik zou even met jullie willen praten. Is het nou wel eens gebeurd dat je s'avonds naar bed ging en je had iets gedaan wat niet goed was? Dan kon je niet slapen en je lag te woelen van je ene zij op je andere. En op laatst ging je huilend naar beneden en je hebt het. Je verbaasde vader, wat is er met jou? En dan begon je te huilen en dan biechtte je het op, want je kon zo niet slapen. Kijk gemeente, dat is een heel kinderlijk voorbeeld, maar ik heb van een oud vader gelezen die niet 's avonds durfde te gaan slapen. Of hij moest bewust de verzoening met God weten en gevoelen. Dan kon die rustig gaan slapen, want als die in de slaap is, zou worden weggenomen. Die man had zo'n teer leven bij God, dat hij niet onverzoend, bewust onverzoend, met de Heere durfde te gaan slapen. Vergeef ons onze schulden. En dan zegt de catechismus, dat betekent wil ons arme zondaren. En dan moet u niet vergeten, we hebben u herhaaldelijk erop gewezen dat dat gebed staat in het stuk van de dankbaarheid. Hier is iemand aan het woord die weet het geheimenis van de verzoening. Met wie het, voor wie het met God goed geworden is. Ik geloof de schuldvergeving enkel om des middelaars bloed. Dat is een geheimnisvolle wetenschap die door deze bidder wordt meegedragen. Want de dankbaarheid volgt op de verlossing uit de ellende. En staat er dan toch wil ons arme zondaren. Ja gemeente, ik geloof dat de kerk Gods, die door de Heere op aarde onderwezen wordt uit de schriften, nooit zo de schulden ziet als in het stuk van de dankbaarheid. Zeker, God maakt, om zo te zeggen, rechtvaardig in eigen oog wel tot goddeloos. In de weg der ontdekking. Wanneer wij zien dat we tegen de Heere hebben gezondigd, en hoe moet dat ooit goedkomen en zalig, wanneer er een weg ontsloten wordt buiten ons in die enige borg en middelaar die zich ook door recht en uit genade wil wegschenken. Maar als dat volk, als die mensen in de verwondering daarover, in de dankbaarheid mogen leven, in de heiliging, dan komen ze daar pas goed aan de weet wat schulden zijn. Omdat ze gaan ontdekken, gemeente, dat ze niet alleen zonde gedaan hebben, maar ook zonde zijn. Wil ons arme zondaar, dan blijven ze. Tot de laatste snik van het leven toe, ook al delen ze in het heilgeheim van de verzoening. Wil ons arme zondaren al onze misdaden. Bent u ooit een misdadiger voor God geworden? Er is geen woord te veel aan gezegd, zegt iedereen die door de Heilige Geest met het woord is opgezocht en eerlijk is gemaakt. Ja, zo is het. Laten we er maar geen doekjes om winden. Misdaad. Een misdadiger te zijn. En ook al zijn we zelfs voor een hele hoop kwade dingen bewaard. Dan hebben we toch bij licht van boven wel eens de blik naar binnen geslagen. En zijn we aan de weet gekomen wat de Heere Jezus zegt, dat uit het hart van de mens voortkomt. En dan is het om bang van te worden. Wat er allemaal wordt aangetroffen. Pas op het jeugdverband de dominee gehad die verteld heeft over ervaringen in het gevangenispastoraat. En kunt u dan begrijpen, gemeente, dat daar iemand opgebracht werd naar de koepelgevangenis, die grote koepel die je in Haarlem ziet staan als je met de trein gaat. Van Amsterdam naar Haarlem kom je er vlak langs. Dat er iemand opgebracht werd en dat daar een kind van God die dat zag in de dadelijkheid mocht beleiden: o God, wat een wonder dat ze mij niet opbrengen. En dan moet u niet zeggen: nou kom nou, dat is toch zwaar overdreven. Nee, gemeente, dat is helemaal in de lijn van de vijfde bede. Wil ons arme zondaren, want dat ik niet tot zulke vergrijpen ben gekomen, dat is door de weerhoudende genade van God. En als de Heere het oog ervoor opent wie God is en wie ik ben, dan staat bij hem in de schuld, niet in een geldbedrag, maar door de beledigingen hem aangedaan, door de krenking van zijn rechten. En als daar, gemeente, de kracht van het bloed der verzoening overgebracht wordt, dan is dat zo'n groot wonder en dan zou zulk een nooit anders dan tot de ere van de Heere willen leven. En dan zou ik al die mensen die daar wetenschap van gekregen hebben wel tot getuigen willen oproepen vanavond. Is het dan niet waar dat er wel eens in je leven een ogenblik geweest is dat u het zeggen mocht: Heere, nou zou ik liever sterven dan dat ik nog één zonde zou doen. Vind ik zo erg tegen u die goeddoende God in te gaan, tegen de liefde te zondigen, dat ik mijn naaste ook maar enig kwaad zou doen, een lelijk woord, een verkeerde gedachte over hem zou hebben, laat staan dan een daad. Vergeef ons onze schulden. Wanneer die openbaar worden, wanneer die ontdekt worden, van hemels wegen krijgen we de last van, kunnen we er niet overheen en onderdoor, wordt daar de behoefte aan de vergeving gewekt. En dat is maar niet eenmaal, want gemeenten, als nu de Heere Jezus en zijn volbracht middelaarswerk eigenlijk de bron is waaruit, om zo te zeggen, dat water welt, dan leidt de Heere zijn kinderen ook in het stuk der dankbaarheid iedere keer maar weer naar die bron toe. En telkens ook voor de zonde die ze elke dag doen, vergeving te mogen vragen en vergeving nodig te hebben. Want gemeente, wilt u er goed om denken, dat moet ik er toch nog even bij zeggen. Kijk, er kunnen misdaden op aarde worden gepleegd. Denk maar eens aan de bezettingstijd, maar er zijn ook andere daden te noemen. En nou, op aarde, gemeenten, is het zo dat een misdaad altijd een keer verjaren kan. Ja, dan is de termijn verstreken. Als iemand bij verstek zelfs ter dood veroordeeld is, dan kan de misdaad op aarde verjaren. Dan heeft het veel te lang geduurd om nu nog die straf ten uitvoer te brengen. Er staat in de wet een bepaalde tijd voor. misdaden kunnen op aarde verjaren. Zult u er alstublieft om denken dat misdaden in de hemel nooit verjaren? Zult u daar goed om denken? En dus niet menen, nou ja, het is al zo lang geleden eigenlijk, ik weet zelf niet eens meer goed. Maar lees ik gemeente bij een die er kennis van droeg wat anders. Gedenk niet de zonde mijner jonkheid bedaard. Die kunnen zelfs bij een kind van God, die de vergeving de machtig is, nog boven komen zonde uit je jeugdjaren. Waar je aan herinnerd wordt. Die je doen vluchten. In angst en nood. Tot dat dierbare bloed der verzoening. Gedenk niet de zonde mijner jonkheid. Gedenk mij naar uw barmhartigheden wil. Zonde schulden in de hemel verjaren nooit. Maar gemeente, aan de andere kant is het wonder zo groot dat het pardon gereed ligt voor alle die schuld niet alleen kennen, maar ook schuld inleven en beleiden. Die er last van hebben, die er niet meer mee verder kunnen. Wil ons arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. U weet dat we als het over zonde gaat aan de hand van de schrift, maar wel eens verschil maken tussen dadelijke zonde en erfzonde. En ik zei u dat naar mijn overtuiging, als ik de schriften goed lees, en ik meen dan niet om over vreemde zaken te spreken, dat gemeente in het stuk van de dankbaarheid, een kind van God het diepst aan de weet komt wat schulden zijn. Hersteld in de gemeenschap met God door het bloed van de Heere Jezus, voor hem te willen leven en er niet aan te beantwoorden. Dagelijks misdaden te plegen en dan ook de boosheid die ons aanhangt. Ontzondig mij met hyssop, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Waar gemeente, de dichter onderzucht, de behoefte aan de vergeving. Dominee vroeg in de wei uit Delft, ik heb het de vorige keer in de catechismespreek ook gezegd, ik wilde er nu niet in de breedte op doorgaan, omdat ik de preek dan anders wat heb opgezet, maar die heeft wel eens gezegd, schulden zijn hele lelijke dingen waar eerlijke mensen last van hebben, weet u het nog? Je moet eerlijk gemaakt zijn om van schulden last te hebben. Oneerlijke mensen zijn dat niet. Die leven er rustig mee door. Schulden tegenover anderen en schuld ook tegenover de heren. Maar gemeente, eerlijk gemaakte mensen hebben van schulden vreselijk veel last. Zuchten eronder om ervan verlost te mogen worden. Daarom ook die bede, vergeef ons onze schulden. En dan wordt daar door de Heere Jezus een woord gebruikt dat betekent vergrijpen, misdaden. En die we zelf plegen in gedachten, woorden en werken. Maar nu leert de Heiland zijn discipelen te bidden, vergeef ons onze schulden. Want er is een persoonlijke schuld, gemeente, maar daar is het verhaal nog niet mee af. Er is ook een solidariteit in de schuld. Ja, er wordt tegenwoordig veel over solidariteit gesproken. Er is zelfs een beweging Solidaridad met de mensen daar in Latijns-Amerika. Maar over solidariteit in de schuld willen de mensen dan niet zo graag spreken. Er is een nationale schuld die we hebben als volk en land van Nederland tegenover de Heere. En er is een schuld die de hervormde kerk heeft, waar in 1816 het koningschap van Christus verloochend is door de reglementenbundel. En hoewel daar in zekere zin herstel plaatsvond bij de nieuwe kerk, hadden toch gemeente. Wat is het ook in onze kerk in menig opzicht verschrikkelijk gesteld. En dan zeggen we, ja, maar dat komt door die kerkenraden, hè? Die beroepen allemaal verkeerde dominees en er zijn dwaalleraars. En we horen er allemaal bij. We dragen er allemaal de schuld van. Schuld als kerk. Bij God in de schuld zijn er nog wel eens mensen in Katwijk die daar slapeloze nachten over hebben. Over de gang van ons land en van ons volk, over de gang van de kerk der vaderen. Die daar de Heere onnodig krijgen in de verootmoediging. Die gestalte gemeente die Daniel had toen hij daar op de knieën lag in Babel. Hij had in het woord gelezen dat de 70 jaren van de ballingschap voorbij waren. En toen ging hij pleiten en wat zei hij toen? Vergeef ons onze ongerechtigheden. Bij ons zijn de ongerechtigheden en de schaamtheden. En bij u zijn de gerechtigheden en de barmhartigheden. Daniel die zei niet, heren, dat is allemaal de schuld van die kliek daar in Jeruzalem. Die zijn daar zo verkeerd bezig geweest. Nee, Daniel sloot zichzelf daarbij in. Hij was ook een Jood, een Israëliet. En hij voelde iets van het ongenoegen van God dat in de ballingschap drukte op zijn land en volk. En daar had hij zelf ook deel aan. Dus er is niemand, gemeente, vanavond, als het goed is, in staat om zijn hoofd rechtop te hebben en zo. Ja, maar wat heb ik te maken met Leiden en met Amsterdam en met Den Haag en met Noord-Holland, waar het modernisme, we hebben allemaal schuld aan, mede onze schuld. Solidariteit in de schuld, vergeef ons onze schuld. En dan kan er in Katwijk zelfs iemand zijn, die gaat bidden voor iemand in Noord-Holland, heren, dat ze het daar eens mogen zien, hoe erg het is. Als daar een leer gebracht is die u eer rooft en die de heerlijkheid van de Heere Jezus tekort doet. Heb de last van gemeente, van die professor hier kort bij in Leiden. Geloof niet in de lichamelijke opstand, ik moet maar eens eerlijk worden gezegd. Een hele hoop dominees, ja die durven dat dan niet zo te vertellen, want dan komt de gemeente neer en erom. Maar ze denken er wel zo over. Is dat nou gemeente schuld geworden dat dat passeren kan in de kerk der vaderen? Met een gereformeerde belijdenis waar we allemaal deel van uitmaken. Dat we daar op de knieën voor gaan, dat we er last van krijgen. Omdat de Heere Jezus daardoor zo beledigd wordt. En dat die geleerde man de ogen mogen worden geopend, dat hij het anders gaat zien. Gelooft u dan niet dat er wonderen kunnen gebeuren? En dan gaan we niet uit de hoogte schieten op anderen. Nee, gemeente, daar zijn we er een stukje van. Behoefte aan de schuldvergeving. In de erkentenis en de doorleving dat schulden hele lelijke zaken zijn. God beledigend en onterend. En de naaste leeddoende en krenkend. En dan, gemeente, wordt gesproken om de bede om de schuldvergeving. Vergeef ons. Vergeef ons. Ja, dominee, dat mag toch wel even gezegd worden. Die graaft ook graag taalkundig in het woord. Dan gebruikt de Heere Jezus een woord dat betekent er helemaal van afzien. Laten gaan. Laten gaan. Ja, maar dominee, u wilt toch niet zeggen dat de Heere de schuld zomaar laat gaan? Ik denk aan Hiskia op zijn ziekbed, weet u wel? Toen die man daar de boodschap kreeg dat hij niet meer beter kon worden, dat hij sterven moest. Dat vond Hiskia heel erg. Al was hij een godvrezende koning, er was geen opvolger. Het huis van David zou uitsterven, de belofte zou niet worden vervuld. Maar zelf, gemeente, hoewel die in oprechtheid voor de Heer had gewandeld, wie kan het hem nazeggen als Hiskia? Die staat zo recht voor de Heer, gedenk toch dat ik in oprechtheid voor uw aangezicht gewandeld heb. En dan keert hij zijn aangezicht naar de wand en dan vertelt Jesaja 38 iets van wat die koning op het ziekbed heeft doorleefd. Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En toen is de Heere bij Hiskia op bezoek gekomen. En toen heeft de Heere de ziel van Hiskia liefelijk omhelst. Ge hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. God zag er vanaf. Hij zag er helemaal vanaf. Om Hiskia de rekening die hij hem gepresenteerd had te blijven voorhouden. Vergeving. Er vanaf zien. Er overheen zien. Een streep erdoor zetten. Dat doet God. Door de schuld. Van mensen. Die niet hebben om het goed te maken. En die zich wel eerst in allerlei bochten hadden gewrongen. Om er onderuit te kunnen en om het te vergoedelijken. Maar die schuldenaar voor God zijn geworden. Dan zet de Heer er een streep door. Dan rekent hij ze niet toe. Wil ons arme zondaren, al onze misdaden. Ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Niet toerekenen. Dat er een streep doorgezet wordt. Dat de Heere die wegwerpt. Dat de Heere ze niet meer ziet. En dat de Heere er ook nooit meer op terugkomt. Ja, wat dat betreft. Dan doet de Heere het heel anders, gemeente, dan bij mensen. Dat is vaak lelijk. Als de mensen excuus komen vragen. Dan durven wij gemeente nog wel eens te zeggen. Nou ja. Ik zal het je wel vergeven, maar vergeten doe ik het niet. En als er dan nog eens een keer wat komt. Ja hoor, dan komen al de oude koeien uit de sloot tevoorschijn. En dan heb je dit gezegd, dan heb je dat gedaan, weet je het nog? En God komt er nooit meer bij zijn kinderen op terug. Die vergeving, gemeente, die is zo radicaal. Dat de Heer er helemaal vanaf ziet en dat hij nooit meer zal verwijten. Zouden we dan die vergeving, gemeente, niet vanavond allemaal nog graag gaan zoeken. En nodig hebben. Waar de pardonbrief gereed ligt met de handtekening met eerbied gesproken van de Heer op het stuk. En hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Ja, Arminius die heeft eens gezegd dat bij de vergeving God van de troon van zijn gericht afstapt en op de troon van de genade gaat zitten. En toen zei Gomarus dat hij met dat gevoel de eeuwigheidsreis niet durfde te maken en dat hij zo voor God nooit zou kunnen verschijnen. Want zo gaat het niet, gemeente. God wisselt met eerbied gesproken niet een stuivertje. Dat hij van de troon van zijn gericht afstapt en op de troon van de genade gaat zitten. Nee, gemeente, die vergeving die geschiet in een weg dat God er niets bij tekort komt. En dat is juist het aanbiddelijk wonder. Voor elk die schuldenaar wordt voor de hoge God. Om u te mogen zien, om te mogen meemaken, om toegepast te krijgen. Dat er een streep doorgegaan is. Ja, het staat in de catechismus, om des bloeds van Christus wil. Om die dierbare borg die zich nu voor het gericht van God heeft gesteld, voor ellendige goddelozen en zondaren. Opdat er een streep door zou komen te staan, omdat hij al de deugden van God heeft verheerlijkt. Omdat hij het recht van zijn vader heeft laten gaan voor zijn eigen leven. En daar zijn bloed voor over heeft gehad. Om zijn lieve vader te voldoen in al de eisen van zijn recht. En om zondaren volkomen gratie te geven uit genade. Dat er een streep door de rekening gaat. En dan ligt de grond voor de schuldvergeving, gemeente, dus nooit in de mens. Nooit in een schulderkennend mens, nooit in een biddend mens, nooit in een huilend mens. Maar buiten de mens in dat middelaarswerk van de Heere Jezus. En als God, gemeente, nu de zonde vergeeft, dan gaat er een streep door de rekening heen. En dan rekent hij de gerechtigheid van de Heere Jezus die hij opgebracht heeft aan schuldenaren toe zo alsof ze nooit wat kwaads hadden gedaan. Dat is toch even een wonder? Dan zou je toch om verlegen moeten wezen. zou God met eerbied gesproken vanavond toch nog een heel druk spreekuur moeten hebben van mensen in de nieuwe kerk. Onbekeerde mensen, bekeerde mensen die de deur met eerbied gesproken bij hem platlopen. Vergeef mij mijn zonde. Vergeef ons onze schulden. De bede om kwijting, dat het weer goed mag worden. Zoals we straks zeiden van dat kind dat niet slapen kan. Vader, moeder, papa, mama, ben je nou niet boos meer op me? Want er kan een echt kind niet tegen. Een straf te krijgen, dat is tot daar en toe. Maar een kind kan er niet tegen dat vader en moeder boos op je is. Moet toch goed worden. Moet toch met een kus, met een zoen worden bezegeld. Dat helemaal in orde is. Dat er niets meer tussen. Ben je nou niet meer boos op me? Kijk gemeente, zo teer ligt het ook in het stuk der dankbaarheid bij de mensen. We zeiden het u, die het geheimenis van de verzoening mogen kennen. Heren, bent u alstublieft niet meer boos op me. En mag ik dat nou zeker weten? Vergeef mij. Mijn schulden, onze schulden, wil ze om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. En dan gemeente de gezindheid tot de vergeving. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, ik denk dat professor Berkelbach van de Sprenkel was helemaal geen gereformeerd hoogleraar. Was een ethische hoogleraar, maar ik denk dat hij volkomen gelijk heeft als hij zegt. Eigenlijk heeft de Heere Jezus het nog scherper gezegd. Het zou nog beter vertaald moeten worden. Hoe dan? Eigenlijk zouden we moeten lezen, gemeente, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. Daar zijn we goed, want er wordt in het Grieks, ja, er zitten misschien enkele mensen die het toch kennen, of studenten, maar de goede staat een aoristus. En dat is niet waar een handeling die eenmaal, maar ook in de voltooide tijd gepleegd is. Gelijk wij onze schuldenaren vergeven hebben. Dus wat voor mensen komen nu bij de Heere eigenlijk om vergeving vragen? Die hun, de mensen die hun schuldig waren, allang vergeven hebben. Het hartelijk voornemen, die, want hoe kun je nu ooit om schuldvergeving bij de Heere gaan vragen, terwijl je in je hart denkt, als ik hem toch nog eens in mijn vingers krijg, dan zal ik hem toch. Hoe kun je dan om vergeving vragen? We hebben het gelezen, het staat herhaaldelijk in het Nieuwe Testament, ook in de geschiedenis die voorgelezen is, de Heer Jezus die met zijn discipelen langs de vijgenboom komt, die vervloekt was, Petrus maakt de Heer erop opmerkzaam. En dan verbindt de Heer er zulk een kostelijk onderwijs aan. En dan zegt hij, wanneer ge staat om te bidden, vergeef indien ge iets hebt tegen iemand, opdat ook uw Vader die in de hemel is, u lieden uw misdaden vergeven. En dan hoef je niet altijd te wachten, gemeente, totdat diegene die het gedaan heeft bij je komt, weet me vergeven. Maar dan moet je die ander ook niet lastig maken. Maar dan mag je wel eens een beetje helpen om de weg te effenen. Want die mensengemeenten die vergeving vragen en krijgen, die zijn zo klein. Die zijn zo geweldig klein voor God en de mensen. Dat ze die ander ook wel willen laten weten dat er vergeving is. Dat de vergeving voor hen klaar ligt. Vergeef ons onze schulden gelijk, ook wij. En dan zal niemand vanavond in de nieuwe kerk denken, oh, dus de Heere die meet zijn, doen aan ons af, zoals wij doen, doe God het ook. Gemeente, even gelukkig dat dat toch niet waar is. Dat dat niet waar is. Ik zei u al, wij vergeven vaak met... Ja, maar denk erom hoor, vergeten doe ik het niet. Gelukkig dat de Heere zijn doen nooit naar ons mensen afmeet. Het is geen maatstaf. Maar de catechismus die zegt ook zo mooi, alzo wij ook de getuigenis uwer genade in ons bevinden. Dus die vergevensgezindheid, gemeente, die komt niet plotseling nog even om de hoek kijken als iets goeds van de mens. Maar dat is het getuigenis van de genade van God in ons leven. Ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. En nu heb ik u in het begin van de preek verteld over die andere vertaling, niet waar, in Spanje. Offensa, vergeef ons onze beledigingen. En ik denk eerlijk gezegd dat ze daar niet zo ver naast zitten, want ik heb Calvijn erop nageslagen en die legt in zijn kostelijke Bijbelverklaring uit dat als het nou gaat om die mensen die je vergeven moet, onze schuldenaar, hij zegt, daar worden mee bedoeld mensen die ons beledigd hebben. Mensen die ons pijn hebben gedaan, mensen die ons gekrenkt hebben, die ons beledigd hebben. En als we nu het wonder, gemeente, van die vergevende genade Gods, terwijl we de Heere zo vreselijk beledigd hebben, het elke dag eigenlijk nog doen. Als wij nu die vergevende genade mogen kennen, hebben we het dan er zo moeilijk mee. Om, terwijl mensen wat ze ons aangedaan hebben veel minder is dan wat we God hebben aangedaan, om zelfs ook onze grieven, onze beledigingen, door te strepen. En dat een ander graag te geven. Want ik verzeker u, gemeente, dat kinderen van God mensen zijn die niet tegen ruzie kunnen. Er kan eigenlijk niets tussen zitten. Die niet in haat en nijd met een ander kunnen leven. Maar die het zo graag goed willen hebben. En ook zo graag goed willen houden. En die daar ook hun best voor doen. Als vrucht van de genade van God, het getuigenis van zijn genade in hun hart. Kijk, gemeenten, en dat komt nu tot uiting in het stuk van de dankbaarheid. Dan mogen ze het gaan beoefenen. Levend uit de genade van de Heere Jezus. Vergevensgezind ook tegen anderen te zijn. En dan maar niet koppen, gemeenten. En dan maar niet een poster over doen. Er staat in de Bijbel, laat de zon niet ondergaan over uw toren. Maak het toch goed. En ga nooit van huis met een kwaad hoofd. Je zou er wel eens niet gezond meer in kunnen komen. En hoe zouden we God kunnen ontmoeten als met onze man, met onze vrouw, met onze vader, met onze moeder, met ons kind niet goed was? Kan niet, gemeente, kan niet. Maar in vergevensgezindheid te leven. En dat zijn geen mensen die, ja, ze worden in de samenleving misschien dan wel genoemd, oh, ze zijn zachte eitjes. Nee, gemeente. Maar die bewandelen de voetstappen van de Heere Jezus. Van wie staat dat als men hem schold, hij niet teruggescholden heeft. En als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan die rechtvaardiglijk oordeelt, dan behoeven wij onze eigen rechten niet te wezen. Dan mogen we de Heere erom bidden, dat we in die vergevensgezindheid ook tegen de naaste leven, en dat die ander ook vergeving mag ontvangen, dat het goed mag zijn. Dat we in harmonie mogen leven. De maatschappijgemeente bestaande, tegenwoordig twee modellen, het conflictmodel zeggen ze en het harmoniemodel. Ik kan u verzekeren dat de mensen die de Heere vrezen kunnen nooit anders dan met het harmoniemodel leven. Want ze zijn zo klein geworden dat de eeuwigheid ervoor nodig zal wezen om dat wonder te bejubelen, vergeving van alle zonden. En ongerechtigheid te hebben ontvangen. Want gemeente, er is een land waar geen inwoner die daar is zal zeggen, ik ben ziek, want het volk dat daarin komen zal, en het volk dat daarin eeuwig wonen zal, zal vergeving van ongerechtigheid ontvangen. En dan kon het best eens gebeuren dat die inwoners tegen elkaar zeggen, zouden we er nog eens van gaan zingen. Tot ere van Vader, Zoon en Heilige Geest, van het wonder van de schuldvergeving. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 32. Het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Psalm 32, vers 3 en 6. En dan mag u geven voor het pastoraat Rijnsoever.
Oh,
u samen danken en bidden. Heere, u komt de dank toe voor alles wat u ons in deze dienst hebt geschonken bij de overdenking van de vijfde bede. Wil ons er altijd maar weer bij betrekken en geven dat ook daar in uw grote naam de eer ontvangt, als daar een arm zondaar ook na ontvangen genade verlegen wordt om die schuldvergeving die gij hebt geopenbaard in de Heere Jezus Christus en gemaakte door uw geest en woord nog plaats voor. Dank Heere voor deze dienst die we kregen, het werk van de koster, de begeleiding door de organist, de dienst van diakenen en collectanten, en onder hen zagen wij vanavond ook iemand voor het eerst die nog maar kort geleden belijdenis deed en nu ook dit werk mag doen. Wat fijn Heere, we danken u daarvoor en geef ook hem met de anderen ook uw zegen in dat dienstwerk te mogen ervaren. Maar ook Heere, de ouderlingen en alle die meearbeiden in het woord, geef ons ook in de komende week alles wat we nodig hebben, op het land en op het water, in het werk, die jonge mensen in de examen en overgangstijd, en zegen alle werk ook bijzonder in uw koninkrijk en dienst. En laat dan dat wonder van die schuldvergevende genade nog mogen worden doorgegeven en uitgedeeld door de toepassende werking van uw geest uit genade. Amen. Slotlied van de gemeente is de bede uit de berijming van het Onze Vader achter de psalmen, de berijming van het gebed des Heren, dus het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heren. Zesde vers uit de berijming van het gebed des Heren. Gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God en draag de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.